Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Jan Willem van den Bos.
Shalom allemaal. Vandaag staan we stil bij het Pesachfeest. Pesach. Het is het eerste feest van de Bijbelse kalender. Dan zul je zeggen, maar Rosh Hashanah, het nieuwe Joodse nieuwjaar, wordt toch gevierd in de 7e maand? Ja, dat is waar. Maar God had van de eerste maand, van de maand van Pesach, de maand Nissan namelijk, had God gezegd, dit zal voor jullie de eerste maand zijn, het begin van het Bijbelse jaar. Exodus 12 vers 2 kun je dat lezen. De Nissan werd door God tot eerste maand van het jaar verklaard. En daarmee hebben we eigenlijk twee starten van het jaar. Met Pesach, met Nissan, start het Bijbelse jaar. De religieuze kalender zou je dat kunnen noemen. En in de 7e maand start het burgerlijk jaar, wat dus op een ander moment gevierd wordt. Nou, in de avondschemer van de 14e dag van de eerste maand, de maand Nissan, werd het Pesachlam geslacht. Het bloed van het lam werd genomen en aan de zijkanten en aan de bovenkant van de deurpost gesmeerd. Het Pesachlam werd gebraden en helemaal opgegeten binnenshuis. Ook werden er ongezuurde broden, matzes, gegeten met bittere kruiden daarbij. Verder moesten de mensen zich rijstklaar kleden en de maaltijd met haast eten. We kunnen dit allemaal lezen in Exodus 12. Dit alles had te maken met de uittocht uit het slavenhuis van Egypte. Want toen de Israëlieten voor de eerste keer dit Pesach vierden, toen ging de engel van het verderf in die nacht rond en hij doodde in deze nacht de eerstgeborenen van de Egyptenaars. Maar de engel van het verderf ging de huizen met bloed aan de deurposten voorbij. Daar bleven de eerstgeboren jongetjes in leven. Nou, dit was de laatste plaag die God over Egypte zond. Toen eenmaal de eerstgeborenen van de Egyptenaars gedood waren, stuurde Farao de Israëlieten met haast uit Egypte weg. Hij zei, ga weg, jullie mogen hier niet meer zijn. En de Israëlieten moesten in allerijl uit Egypte vertrekken, omdat de Egyptenaars hen eruit joegen. Nou, daarom moesten ze rijstklaar gekleed zijn en met dit Pesachmaal met haast eten. De bittere saus bij de maaltijd verwijst naar het bittere leven dat de Israëlieten als slaven hadden doorgebracht in Egypte. Maar oké, deze Pesachmaaltijd verwijst dus naar de uittocht van Egypte. Ook wordt deze Pesachmaaltijd nog steeds in de eerste maand van het Bijbelse jaar gevierd door het Joodse volk, het Israëlitische volk. Maar wat heeft dit nu met Yeshua te maken? Wel, Yeshua werd door Johannes de Doper het Pesachlam genoemd. Het lam van God, dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Dat kunnen we lezen in Johannes 1 vers 29. Johannes de Doper zei, Yeshua is het lam, het Pesachlam. Hij draagt de zonde weg. En dat kwam ook uit, want Yeshua is uiteindelijk aan het kruis gestorven om voor onze zonde te betalen. En dit gebeurde nu uitgerekend tijdens het Pesachfeest. Op het moment dat de Pesachlammeren in de tempel geslacht werden. Op dat moment stierf Yeshua aan het kruis. Hij stierf voor ons als het Pesachlam, om ons los te kopen met zijn bloed. En net zoals het bloed van het Pesachlam ervoor zorgde dat de eerstgeborenen veilig bleven achter het bloed, zo zorgt het bloed van Yeshua ervoor dat we niet zullen sterven, maar leven. Als wij in Yeshua geloven en als we onder zijn bloed zijn, dan zal de eeuwige dood geen macht over ons hebben. En we zullen leven, zelfs als we zijn gestorven, volgens Johannes 11 vers 25. Daarbij heeft Yeshua ervoor gezorgd dat we uit het slavenhuis van de zonde uitgeleid werden. Zie Romeinen 6 vers 6. Dus net als de Israëlieten uit het slavenhuis van Egypte uitgeleid werden, zo worden wij uit het slavenhuis van de zonde uitgeleid. Nou kunnen we ons afvragen, maar zijn wij slaven dan? Zijn wij slaven van de zonde? Ja, van nature wel. Want van nature is niemand volmaakt. We zijn allemaal in enige mate gebonden en verslaafd geraakt aan slechte gewoontes, slechte gedachten en daden. En dat maakt ons tot een slaaf van het kwade. We kunnen er van onszelf niet onderuit om het kwaad in enige mate te dienen. Ook de wet niet, kon ons daar niet uit helpen. De wet is de regel van buitenaf, maar het kon ons geen leven geven. Het kon er niet voor zorgen dat wij los zouden komen van de zonde. De regel veroordeelt ons eerder, omdat wij niet voldoen aan de maatstaf. Maar Yeshua kwam op deze aarde om ons daadwerkelijk vrij te zetten door zijn Heilige Geest. En met de hulp van de Heilige Geest kunnen we werkelijk loskomen van de dienst aan het kwaad. Door Yeshua's betaling zijn we vrijgemaakt van de vloek van de wet en de vloek van de zonde. De wet kan ons niet meer veroordelen en we zijn ook geen slaven meer van de zonde, maar we zijn vrije kinderen geworden. Je kunt daar uitgebreid over lezen in de Galatenbrief en ook in de Romeinenbrief. We zijn vrij geworden van de zonde en we hoeven de zonde dus ook niet meer te dienen. Nou, de sedermaaltijd aan de avond van de 14e Nissan is het meest uitgebreide ritueel van Pesach. En in de Joodse traditie is het een uitgebreide maaltijd vol met symboliek. En in deze symboliek is ook veel van onze verlosser Yeshua terug te vinden. Weliswaar is veel van deze symboliek niet direct terug te vinden in de Bijbel, maar het is bijzonder dat als je deze Joodse maaltijd gaat bekijken, dat zoveel elementen zijn die naar Yeshua verwijzen, terwijl het Joodse volk dat eigenlijk vaak niet eens doorheeft. En het valt ook aan te nemen dat Yeshua de sedermaaltijd in een uitgebreidere vorm heeft gevierd dan God had ingesteld in Exodus 12 alleen. Dus in de Bijbel kunnen we een aantal aanwijzingen vinden hoe die sedermaaltijd gevierd moet worden. Namelijk dat er een lam moet zijn wat geslacht wordt en gebraden wordt. Dat er bittere kruiden moeten zijn en matzes. Dat kun je afleiden uit de Bijbel. Maar er zijn nog allerlei dingen daaromheen bij die sedermaaltijd gekomen. En we kunnen aannemen dat in de dagen van Yeshua deze sedermaaltijd al veel uitgebreider was. Hoe kunnen we dat weten? Nou, dat blijkt uit het Nieuwe Testament. Een van de aanwijzingen hiervoor is namelijk dat bij deze maaltijd tenminste 2 rituele bekers wijn genuttigd werden. Dat blijkt uit Lucas 22, vers 17 en 20. Daar lezen we dat Yeshua allereerst de beker voor de maaltijd heft. En dan zegt hij, deze beker zal ik niet meer drinken totdat ik in mijn koninkrijk gekomen ben. En dan na de maaltijd heft hij opnieuw een beker. En daarbij stelt hij het avondmaal in en zegt hij, deze beker verwijst naar mijn bloed. Dus we weten dat er minimaal 2 bekers wijn zijn gedronken bij de maaltijd. Nou, uit de Joodse traditie weten we dat er wel 4 of 5 bekers bij de sedermaaltijd gedronken worden. En het zou zomaar kunnen zijn dat in Yeshua's dagen dit gebruik al in gang was. We weten dat niet helemaal zeker, maar omdat al die gebruiken zo prachtig naar Yeshua verwijzen, kunnen we met terugwerkende kracht aannemen dat deze maaltijd misschien al wel zo gevierd werd in de dagen van Yeshua. Nou, welke 4 bekers werden er dan gedronken tijdens de maaltijd? Nou, dat waren de bekers van waarmee God het volk uitleidde, de beker van de uitleiding, het beker van de redding, de beker van de verlossing en de beker waarmee het volk werd aangenomen tot volk van God. Israël werd volk van God. Deze 4 aspecten kunnen we uit Exodus 12 halen, maar worden ook op de 4 bekers toegepast. Nou, zometeen wil ik iets dieper ingaan nog op de symboliek van de sedermaaltijd in de Joodse traditie en hoe dat verwijst naar Yeshua. En ik weet, het staat niet rechtstreeks in de Bijbel, dus we moeten dit met een korreltje zout nemen en we moeten kijken van, hey, klopt dit of klopt dit niet? En toch wil ik daar zo iets dieper op induiken. In elk geval kunnen we zeggen uit de evangelie dat Yeshua tijdens deze sedermaaltijd het avondmaal heeft ingesteld. Hij verbond dus een nieuwe betekenis aan de wijn en het brood van de sedermaaltijd. Voortaan zouden zijn leerlingen tijdens deze sedermaaltijd ook denken aan het verlossende werk van Yeshua. De gebroken matze verwijst sindsdien naar Yeshua's gebroken lichaam, en de wijn verwijst naar Yeshua's bloed. Deze mogen wij tot ons nemen om zijn leven in ons te laten stromen. Het is belangrijk dat dit avondmaal gevierd wordt. En niet alleen tijdens de sedermaaltijd, maar ook op andere momenten. Er wordt wel gezegd dat de Shabbatsmaaltijd, die zich iedere week herhaalt, eigenlijk een kleine sedermaaltijd was. Een voorbereiding op de seder. En daarbij werden ook de wijn en de matzen en het brood gegeten en gedronken. De wijn en het brood. En je zou daar opnieuw een verwijzing in kunnen zien naar Yeshua. En de eerste christengemeente brak zelfs het brood van huis tot huis iedere dag. En zeer waarschijnlijk is het niet alleen een eetpartij geweest, maar is het ook de maaltijd van de Heer geweest, waarmee men herdacht dat Yeshua zijn bloed en zijn lichaam had gegeven. Dus zeer waarschijnlijk heeft die eerste christengemeente gewoon dagelijks het avondmaal gevierd. Dat hoeft niet tot de sedermaaltijd beperkt te blijven. Maar de sedermaaltijd blijft wel de oorspronkelijke context waarbinnen Yeshua het avondmaal heeft ingesteld. En daarom is het zo prachtig om ook als gelovigen uit de heidenvolken deze sedermaaltijd mee te gaan vieren met het oog op Yeshua, omdat hij het op zichzelf heeft toegepast. Nou, een vraag daarbij is wel, mogen wij als gelovigen uit de heidenvolken wel de sedermaaltijd meevieren? Want in de Bijbel staat toch een verbod voor de onbesnedenen om het Pesachmaal mee te vieren? Ja, dat is waar. Maar ook binnen de Joodse traditie is daar een verandering in opgetreden sinds de tijd van Yeshua. En dat is heel bijzonder, dat valt niet zomaar samen. In het jaar 70 na Christus werd de tempel verwoest. Dus 40 jaar na Yeshua's dood werd de tempel verwoest. En vanaf dat moment konden de Pesachlammeren niet meer geslacht worden in de tempel. Dat betekende dat er tijdens de sedermaaltijd geen Pesachlam meer was. Er wordt slechts nog een botje, een lamsbotje, gelegd op het sederbord als herinnering aan het Pesachlam. En toen hebben de Joodse geleerden besloten en gezegd, nou nu dit Pesachlam niet meer aanwezig is, mogen de onbesneden heidenen ook met ons meevieren. Waarom? Nou, het verbod voor een onbesneden om van het Pesach te eten gold voornamelijk voor het Pesachlam, omdat dat lam heilig was en geslacht werd binnen de tempel. En dat moest men alleen als besneden, als toegewijde, als reine persoon eten. Maar nu dit Pesachlam niet meer letterlijk aanwezig was, stond de deur open voor de heidenen om deze sedermaaltijd mee te komen vieren. Nou, dat dit zo samenvalt is waarschijnlijk niet toevallig, want toen Yeshua zijn leven gaf, daarna was het offerlam, het Pesachlam, niet meer nodig. En vanaf dat moment waren ook de heidenvolken welkom om bij het volk van God te gaan horen. En dat zien we in de sedermaaltijd terug. Wij mogen meevieren met het Joodse volk. En we mogen het meevieren omdat deze maaltijd in zijn geheel eigenlijk naar Yeshua verwijst. Nou, laten we iets meer in gaan zoomen op de symbolen, de Joodse symbolen van de sedermaaltijd. En laten we zien hoe Yeshua hierin verborgen aanwezig is. De Joodse sedermaaltijd zit boordevol symboliek. En in veel van de symboliek kunnen wij het profiel van Yeshua zien. Laten we naar de belangrijkste aspecten hiervan kijken. Allereerst zijn er de verschillende bekers wijn. Tijdens de sedermaaltijd worden er 4 bekers wijn gedronken. Dit zijn de bekers, zoals gezegd, waarmee het volk Israël uitgeleid werd, waarmee het volk Israël gered werd, verlost werd en aangenomen werd tot volk van God. Nu heeft Yeshua ons uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde, volgens Romeinen 6 vers 6. Dat is de beker van de uitleiding. Daar vieren wij mee dat Yeshua ons uitgeleid heeft uit het slavenhuis van de zonde, zodat wij het kwaad niet meer zouden dienen. Net zoals de Israëlieten, de Egyptenaars, niet meer als slaven hoefden te dienen. De beker van de redding, daarmee vieren wij dat Yeshua ons ook gered heeft. Gered heeft van de dood. En deze dood was de straf op de zonde. Yeshua redde ons van de dood, net zoals de Israëlieten door het bloed op de deurpost van de engel van de dood gered werden. Nou, we zijn niet alleen gered, maar we hebben ook nog de beker van de verlossing. Daarmee vieren wij dat Yeshua ons verlost van de schuld die op ons drukt. Hij kocht ons vrij met zijn leven door voor ons te betalen. Dus we zijn niet alleen gered van de dood, maar we zijn ook verlost van de schuld. Hierdoor kunnen wij met een schone lei voor God, met God beginnen en voor God verschijnen. Net zoals de Israëlieten die een nieuwe start met God mochten maken bij de berg Sinaï. Nou, bij deze derde beker stelde Yeshua het avondmaal in. Zijn bloed, daar verwijst de wijn naar, zijn bloed verwijderde de schuld die op ons drukte. En tenslotte hebben we nog de beker van de aanneming. Aanneming tot Gods volk. Ook Yeshua zorgde Yeshua ervoor dat wij tot Gods volk aangenomen konden worden. In Yeshua mogen wij kinderen van God worden. Dat kunnen we lezen in Galaten 4, vers 5 en 6 en Efeze 1, vers 5. Wij worden kinderen van God als wij in Yeshua geloven. Net als de Israëlieten die door God tot volk, tot zijn volk werden aangenomen. Nou, de vier bekers hebben ook nog andere namen in de Joodse traditie. Namelijk de beker van de heiliging, de beker van de plagen, de beker van de dankzegging en de beker van de lofprijzing. Om te beginnen bij de beker van de heiliging, dit is de zogenaamde Kiddush-beker, de Kiddush-wijn. God wordt daarbij gezegend als degene die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. En met deze beker wordt de maaltijd eigenlijk geheiligd aan God. De wijn is een teken van zegen en verheugt het hart. Yeshua heeft deze beker opgeheven bij de maaltijd en hij heeft bij deze beker gezegd dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zou drinken totdat het koninkrijk van God gekomen is. Daarom zei hij ook, verlangde hij er vurig naar deze beker voor de laatste keer met zijn leerlingen te kunnen heffen. We kunnen dat lezen in Lucas 22, vers 15 tot 18. De beker van de heiliging verwijst naar het koninkrijk van God, naar de zegen van God. Nou, de tweede beker is de beker van de plagen. Bij deze beker worden de 10 plagen in Egypte herdacht. Deze plagen worden één voor één voorgelezen aan de sedermaaltijd en daarbij worden steeds druppels wijn uit de beker op een bord gesprenkeld. Nou, Yeshua heeft in de hof van Gethsemane vurig gebeden dat deze beker van de plagen aan hem voorbij zou kunnen gaan. Maar uiteindelijk heeft hij de beker van de plagen en van het oordeel en van het lijden uit de hand van zijn hemelse vader aangenomen. Hij heeft deze tweede beker aanvaard in Gethsemane. Daarbij zweette hij druppels bloed, die net als de gesprenkelde wijndruppels op de grond vielen. Nou, de derde beker is de beker van de dankzegging. Deze wordt direct na de maaltijd gedronken. Hierbij wordt God dank gezegd voor de verlossing uit Egypte. En dit was de derde beker waarbij Yeshua het avondmaal instelde, volgens Lucas 22, vers 20. En hij wilde dat zijn leerlingen, als ze het avondmaal vierden, in dankbaarheid aan zijn offer zouden denken. De beker van de dankzegging. En ten vierde heb je dan de beker van de lofprijzing. Dit is de vierde en laatste beker van de maaltijd. En hierbij werd het Hallel gezongen, de lofpsalmen van David, om God te loven. Nou, Yeshua is de nacht van zijn lijden ingegaan met deze lofpsalmen op zijn lippen. In Matteüs 26, vers 30 staat dat Yeshua het Hallel zong met zijn leerlingen voordat hij naar de hof van Gethsemane vertrok. Dus Yeshua ging met de woorden van deze Hallel-psalmen op zijn lippen het lijden tegemoet. Hij hief de beker van de lofprijzing en dan ging hij het lijden in. En zo mogen ook wij de lofprijzing laten klinken en de beker van de lofprijzing heffen. Nu hebben we vier bekers gehad. En er was in de sedermaaltijd ook altijd nog een vijfde beker, namelijk de beker van Elia. Deze beker stond apart van de andere vier bekers. De beker van Elia die stond klaar omdat Elia zou komen voor de Messias uit om de komst van de Messias aan te kondigen. Nou, ik geloof dat Yeshua als het ware uit deze beker heeft gedronken terwijl hij aan het kruis hing. Hij heeft niet letterlijk uit deze beker gedronken, maar er is wel een verwijzing naar Elia. Want hij riep uit in Matteüs 27, vers 46, toen God hem had verlaten, toen riep hij uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En het wordt in het Grieks vertaald met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar sabachthani kan in het Hebreeuws ook vertaald worden met geofferd. Dus in het Hebreeuws kan het ook zijn, Eloi, Eloi, lama sabachthani. mijn God, waarom hebt u mij geofferd? Maar op het moment dat hij deze woorden uitsprak, Toen kwam er iemand met een spons en gaf Yeshua zure wijn te drinken. Maar anderen die begonnen te spotten en zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Nou, deze spotternij komt niet uit de lucht vallen, maar deze spotternij verwijst naar de beker van Elia die Yeshua hier als het ware dronk door die zure wijn te drinken. Toen hij de zure wijn dronk, toen riep hij de naam van Elia uit. En ja, Elohi betekent natuurlijk mijn God, maar ja, de spotters rond het kruis verstonden daar de naam Elia in. En dat is niet voor niks, omdat dit de beker van Elia was. Elia die voor Yeshua uit zou gaan. Nou, vervolgens is er de traditie van de afikomen. Dat is een moeilijk woord, maar traditioneel werden er 3 matzes op elkaar gelegd tijdens de sedemaaltijd. Onder een kleedje. De middelste matze werd een naam afikomen gegeven. Deze middelste matze heette afikomen. En de afikomen wordt aan het begin van de maaltijd genomen door de volwassenen en ergens in de kamer verstopt in een kleedje. En aan het eind van de maaltijd mogen de kinderen de afikomen gaan zoeken. En als deze gevonden is, wordt deze gebroken en uitgedeeld. Nou, in deze 3 matzes wordt het beeld van de Vader, de Zoon en de Geest wel gezien. De bovenste matze de Vader, de middelste matze de Zoon en de onderste matze de Heilige Geest. En het bijzondere is nu dat de middelste matze, die symbool staat voor de Zoon, voor Yeshua, dat deze matze verstopt wordt voor de kinderen. En vervolgens aan het eind van de maaltijd weer gevonden wordt door de kinderen. Zo was Yeshua 3 dagen verborgen in het graf, maar op de eerste dag van de week werd hij weer gevonden. Hij stond weer op uit het graf. En het bijzondere is ook dat deze afikomen in doeken gehuld was. En zo is Yeshua ook in het graf geweest in doeken gehuld. Toen hij opstond lagen de doeken netjes opgevouwen in het graf en Yeshua was er niet meer. En een derde punt is dat deze afikomen gebroken werd en gedeeld werd. Nou, dit verwijst naar Yeshua's lijden en sterven voor ons. De Zoon wordt gebroken en gedeeld. Dan hebben we natuurlijk de sederschotel nog. De sederschotel met 6 symbolische gerechten daarop. De peterselie, het lamsbot, het ei, de bittere kruiden, de myrikswortel en de garoset. Nou, behalve het lam en de bittere kruiden lezen we hier in de Bijbel niet zoveel over. Maar dit zijn de 6 gerechten die traditioneel op een Joodse sederschotel liggen. En ook deze verwijzen gedeeltelijk naar Yeshua. De peterselie, die op het schotel ligt, verwijst naar het nieuwe leven wat in de lente gaat opbloeien. Maar meer nog, deze peterselie verwijst naar de bundel hyssop, waarmee de deurposten met bloed werden ingesmeerd. De peterselie wordt in zout water gedoopt en gegeten tijdens de sedemaaltijd. Het zoute water staat symbool voor de tranen van de Israëlieten in Egypte, maar ook voor de andere tranen die je in het leven kunt huilen. Nu werd hyssop ook in reinigingsrituelen gebruikt. Het hyssop werd dus gebruikt om het bloed aan de deurposten te smeren, maar werd ook gebruikt bij de reinigingsrituelen in de tempel. We kunnen daar bijvoorbeeld over lezen in Leviticus 14 vers 4. Maar in Psalm 51 vers 9 wordt dit ook toegepast op het wegwassen van de zonde met hyssop. Nou, dit was wat Yeshua kwam doen in deze wereld. Hij kwam om onze zonden weg te wassen. Hij was als het ware het bundeltje hyssop en hij waste met zijn eigen bloed de zonde weg. Hij kwam om het nieuwe leven op te laten bloeien en ook om tranen, zout water, in vreugde te veranderen. Nou, dan hebben we het lamsbod, Zeroa in het Hebreeuws. En dat verwijst naar het Pesachlam. Yeshua werd natuurlijk als het Pesachlam voor ons geslacht, hebben we net bij stilgestaan. Dus dit lamsbod verwijst naar Yeshua als Pesachlam. Hij stierf met Pesach om ons te redden van de dood. Een bijzondere regel is dat van het Pesachlam ook geen enkel bod gebroken mocht worden, volgens Numeri 9 vers 12. Nou, dit werd vervuld door Yeshua, want van hem is bekend dat er geen bod van hem gebroken werd. Terwijl dat normaal gesproken bij gekruisigden wel gedaan werd. Maar bij Yeshua niet. We kunnen dat lezen in Johannes 19, vers 31 tot 37. Yeshua bleef compleet. Er werd niets van hem gebroken, net als bij het Pesachlam. Nou, dan hebben we nog het ei, Beitza. Eigenlijk is dit een wat meer heidens symbool. Ik weet niet of die oorspronkelijk in de zedenmaaltijd heeft thuis gehoord. Het is een symbool voor het nieuwe leven. Ik ben altijd een beetje terughoudend om het ei tot me te nemen tijdens de maaltijd. Je zou er een verwijzing in kunnen zien dat Yeshua opstond uit het graf en dat daarmee nieuw leven werd geboren. Maar ik weet niet of het een echt goede traditie is geweest, dat ei. De bittere kruiden daarentegen zijn in ieder geval door de Bijbel geboden. De bittere kruiden, de maror, die staan symbool voor het bittere lijden in Egypte. Maar we kunnen daar natuurlijk ook een verwijzing in zien naar het bittere lijden wat Yeshua voor ons doorstond. Om ons te redden van al ons eigen bittere lijden. Nou, dan hebben we nog de myrixwortel. Gatseret, de myrixwortel. Dat begint als een zoet plantje als het jong is, maar later wordt het hard en bitter. En dat verwijst ernaar dat de Egyptenaars eerst vriendelijk tegen de Israëlieten waren in de dagen van Jozef. En vervolgens veranderde hun houding en werden ze hard en bitter tegen hen. Zo was ook de houding van de mensen tegenover Yeshua. Eerst waren ze welwillend en nieuwsgierig naar al zijn wonderen en onderwijs. Maar later werden ze hard en bitter en ze sloegen hem aan het kruis. Ten slotte de garoset. De garoset is een zoet mengsel van appels, noten en wijn en nog wat andere ingrediënten. Nou, deze garoset staat symbool voor het cement van de stenen die de Israëlieten moesten bakken in Egypte. Maar tegelijk is de zoetheid een teken van de verlossing. Dus het verwijst naar het bakken van de stenen, de harde slaafarbeid, maar het is ook zoet omdat de Israëlieten daarvan verlost werden. Nou, Yeshua wordt ook een steen genoemd, een steen. En hij wordt een steen des aanstoots genoemd als je niet in hem gelooft. Maar als je wel in hem gelooft, dan is het een hoeksteen waarop je kunt bouwen. Dan is er de zoetheid van de verlossing. We kunnen dat lezen in 1 Petrus 2, vers 6 tot 8. Dus zowel zoet als een harde steen, garoset. Ten slotte hebben we natuurlijk ook de elementen nog van brood, matzen, maar ook van de kaarsen aansteken en van het wassen van de handen. En dat zijn verschillende symbolen die we ook in de Shabbatsmaaltijd weer tegenkomen. Het brood staat voor het lichaam van Jezus, van Yeshua, en de kaarsen staan voor het licht van de wereld. Yeshua noemde zichzelf het licht van de wereld en ook wij worden het licht van de wereld genoemd door Yeshua, vandaar twee kaarsen. Het ene staat voor Yeshua, het licht van de wereld. En de andere kaars staat voor ons, het licht van de wereld. Samen mogen wij de wereld verlichten. De twee Shabbatskaarsen. En het wassen van de handen. Daarin kun je een verwijzing zien naar de reiniging. Maar ook naar de doop. De afwassing. De doop met water. Nou, zo zien we allerlei elementen tijdens deze sedermaaltijd die naar Yeshua verwijzen en het werk wat hij kwam doen. En nogmaals, we moeten dit met een slag om de arm tot ons nemen, omdat het tradities zijn die niet rechtstreeks in de Bijbel genoemd zijn. En toch verwijzen ze op zodanige manier naar Yeshua dat ik ze niet onbenoemd wilde laten. Ten slotte wil ik nog met u stilstaan bij het tijdspad van de Pesachviering en hoe Yeshua dit tijdspad tot in details vervuld heeft. En er valt heel veel over te zeggen, maar ik wil een paar belangrijke dingen daaruit naar voren halen. Als we nadenken over Pesach, dan denken we aan tenminste drie gebeurtenissen tegelijk. Allereerst denken we aan de uittocht uit Egypte, die in het verleden plaatsgevonden heeft, lang geleden. Daarna denken we aan de Pesachviering die zich ieder jaar herhaalt, waarbij het Joodse en het Israëlitische volk iedere keer de sedermaaltijd viert. En tenslotte denken we aan de vervulling van dit feest in Yeshua. En alle drie deze gebeurtenissen volgen een vast en eenzelfde tijdspad. Het bijzondere is dat Yeshua dit tijdspad tot in detail vervuld lijkt te hebben. Nou, we gaan even een overzicht doorkijken met elkaar en we zetten het even naast elkaar neer. We gaan even de data langs en we beginnen bij de tiende dag van de maand Aviv. Aviv is een andere naam voor de maand Nisan, dus de eerste maand. Ja, dus we beginnen op de tiende dag van de eerste maand. En dan lezen we dat op deze dag het lam in huis genomen werd bij die eerste sederviering in Egypte. Dus bij de uittocht uit Egypte werd op de 10e dag van de eerste maand werd het lam in huis genomen. We kunnen dat lezen in Exodus 12. En zo ook met de latere Pesachvieringen die ieder jaar herhaald werden, werd het lam altijd op de 10e van de eerste maand in huis genomen door het Joodse volk. Dan werden de lammeren gekocht en naar huis genomen, zodat ze 4 dagen lang in huis konden gehouden worden voordat het geslacht werd. Nou, Yeshua heeft dit punt vervuld door op de 10e van de Aviv Jeruzalem binnen te komen. Dat was de palmzondag, om zo te zeggen. Yeshua kwam Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. En hij kwam Jeruzalem binnen als overwinnende koning. Hij werd als het Pesachlam naar binnen gehaald. En wat ging hij doen toen hij Jeruzalem binnenkwam? Hij ging onmiddellijk naar de tempel toe. En waarom ging hij naar de tempel toe? Wel, op deze dag haalde men het lam in huis. Zo haalde de hemelse vader ook het Pesachlam in zijn huis. Yeshua ging naar het huis van de vader. Hij werd het huis van God binnengebracht op deze 10e van Aviv, van de Nissan. En Yeshua die dreef daar de verkopers de tempel uit. Zeer waarschijnlijk waren deze verkopers al die Pesachlammeren daar aan het verkopen. Yeshua zei, dat moet je niet hier in het heiligdom doen. Dit heiligdom moet een gebedshuis voor mijn vader zijn. En hij gaf eigenlijk ook al aan, ik ben het ware Pesachlam. Hij dreef de verkopers de tempel uit. Nou, dan lezen we daarna dat Yeshua, nadat hij dit gedaan heeft, Jeruzalem verlaat. En 1 nacht in Betanië verblijft. En vervolgens staat er de volgende dag dat het over 2 dagen later Pesach zou zijn. Daaruit kunnen we afleiden dat Yeshua dus op de 10e van de eerste maand binnen is gekomen. En op de 14e werd geslacht. Stierf aan het kruis. Nou, dan die tussentijd van de 10e tot de 14e Aviv. Dan bij de eerste viering in Egypte werd dat lam dus in huis genomen en werd dat onderzocht tijdens deze dagen. Of het oké was, of er iets aan was wat niet oké was, of het geschikt was als Pesachlam. En zo ook in de latere vieringen, ieder jaar weer door het Joodse volk, werd dat lam in deze dagen van 10 tot 14 Aviv, werd het onderzocht. Werd het gekeken, is het wel goed, zit er iets mis aan het lam, is het wel geschikt als Pesachlam? Dus in deze 4 dagen werd het lam onderzocht. Nou, Yeshua vervulde dit. Hij werd in deze 4 dagen ondervraagd. Hij werd ondervraagd door de hoge priesters. Hij werd ondervraagd door Pilatus. Hij werd ondervraagd door Herodes. Hij werd verschillende malen ondervraagd. Net als dat lam ook verschillende malen onderzocht werd. En dan komen we bij de 14e Aviv. En op de 14 Aviv, na het 9e uur, werden de lammeren geslacht in de tempel. Bij de eerste uittocht, bij de uittocht uit Egypte, bij de eerste viering van Pesach, werd het lam geslacht in het eigen huis. Men slachtte het lam thuis en at het in huis. Bij de latere vieringen, wat ieder jaar herhaald werd, werden de lammeren geslacht in de tempel, bij het heiligdom. Iedere keer werden de lammeren geslacht na het 9e uur op de 14e van Aviv. Nou, Yeshua stierf omstreeks na het negende uur stierf Yeshua aan het kruis. Precies op het moment dat de lammeren geslacht zouden gaan worden in de tempel. Hij was het offerlam wat stierf aan het kruis. Nou, in de nacht van 14 op 15 Aviv werd het lam gegeten. Dat was bij de eerste uittocht zo, werd het lam gegeten. Maar ook bij de latere Pesachvieringen, dan werd de sedermaaltijd gevierd. Het Pesachlam werd gegeten en later toen er geen lam meer was, werd de sedermaaltijd gevierd in deze nacht van de 14 op de 15 Aviv. Nou, in deze nacht van de 14 op de 15 Aviv werd Yeshua in het graf gelegd. Hij had zijn taak volbracht. En direct nadat hij aan het kruis zijn laatste adem had uitgeblazen, ging het Joodse volk de sedermaaltijd vieren. Ze gingen de seder vieren, de overwinning vieren die Yeshua had behaald. En dan kun je je afvragen, hoe zit dat dan? Yeshua had toch een dag eerder de sedermaaltijd gevierd met zijn leerlingen? Nou, dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Er waren verschillende momenten waarop de sedermaaltijd gevierd werd. Een van de uitleggingen is dat de priesters de sedermaaltijd een dag eerder gevierd hebben, omdat ze op de dag van de 14e Nissan, van de 14e Aviv, waren ze heel druk met het slachten van alle lammeren in de tempel. Dus hadden ze geen gelegenheid om zelf de sedermaaltijd te vieren, dus vierden ze het een dag eerder. En zo heeft Yeshua mogelijk als hoge priester ook een dag eerder de sedermaaltijd gevierd, omdat hij de dag erna te druk zou zijn met zijn eigen lijden en sterven. Een andere uitleg is dat er twee verschillende kalenders gehanteerd werden. Eentje van de Farizeeëse traditie en de andere van de Sadduceeëse traditie, waarbij de sedermaaltijd op verschillende dagen uitkwamen. Dat Yeshua op de ene kalender zelf gevierd heeft en op de andere kalender stierf als het Pesachlam. Hoe het ook precies zij, we lezen dat Yeshua stierf aan het kruis en dat meteen daarna de sedermaaltijd gevierd werd. De overwinning werd gevierd. Nou, op de 15e Aviv vond de uittocht uit Egypte plaats. Direct nadat de eerstgeborenen uit Egypte gedood waren, van de Egyptenaren gedood waren, stuurde farao het volk uit Egypte weg. De uittocht was een feit op de 15e Aviv. En bij de latere Pesachvieringen, die zich ieder jaar herhalen, begon op de 15e Aviv het feest van de ongezuurde broden. Men vierde met het feest van de ongezuurde broden dat men de woestijn in ging. En daar het manna kreeg, de matzes at, de ongezuurde broden, het arme brood. Maar het was wel een teken dat God hen uitgeleid had. En daarom at men matzes als herinnering ook aan de uittocht en dat men de woestijn introk. Dus de uittocht werd een feit op de 15e Aviv. En op deze 15e Aviv ging Yeshua het dodenrijk in en haalde hij de zielen daaruit. Hij leidde de zielen uit het dodenrijk uit. Hij verkondigde daar het evangelie en hij haalde de overleden heiligen uit het dodenrijk. Hij had de sleutels van het dodenrijk behaald. Dus ook hier vond weer een uittocht plaats op de 15e Aviv. En dan op de 16e Aviv, daar stond Yeshua op uit het graf. En het bijzondere is dat dit precies samenvalt met het eerstelingenfeest. Dus met de Pesach werd op de eerste dag van de week, de eerste dag na de Shabbat, daar werd het eerstelingenfeest gevierd. En dan werden de eerste schoven van de oogst gebracht naar de tempel. En zo stond Yeshua als de eersteling op uit het graf. Hij was de eersteling uit de doden. Zo wordt hij ook letterlijk in het Nieuwe Testament genoemd. De eersteling uit de doden. Hij is de eerste oogst. Het eerstelingenfeest werd gevierd met de opstanding van Yeshua. En mogelijk is het zo geweest dat bij de uittocht van Egypte op deze 16e Aviv de doortocht door de Rietzee heeft plaatsgevonden. De doortocht door de Rietzee waarbij de water uiteen gingen en men door de dood heen trok als het ware, door het doodswater heen en aan de andere kant weer opstond in een nieuw leven. Nou, dat hangt helemaal samen dan met de opstanding. En tenslotte nog een datum die niet zozeer meer bij Pesach hoort, maar daar toch aan verwant is. Want 50 dagen na de uittocht werd de Torah op Sinaï gegeven aan het volk. 50 dagen later ontvingen de Israëlieten de Torah op de Sinaï. En 50 dagen na de jaarlijkse Pesachviering, na de jaarlijkse sederviering, vindt het Shavuot plaats, het wekenfeest. En daarbij vierden de Israëlieten dat de Torah gegeven werd. Nou, hoe heeft Yeshua dit vervuld? Wel, 50 dagen na zijn opstanding stortte Yeshua de Heilige Geest uit op zijn volgelingen. Met het wekenfeest, het Shavuot, stortte hij de Heilige Geest uit. En wat kwam de Heilige Geest doen? De Heilige Geest kwam de wet in het hart schrijven. Dus zoals het Joodse volk vierde dat de Torah, de wet op Sinaï gegeven werd en op stenen tafelen geschreven werd, zo stortte Yeshua op die dag de Heilige Geest uit en schreef de wet in het hart van zijn volgelingen. Nou, hierin zien we dat Yeshua tot in detail dat hele tijdspad heeft vervuld. En er zijn nog wel meer momenten die Yeshua daarin mogelijk vervuld heeft, maar dit zijn in ieder geval de belangrijkste momenten die Yeshua daarin vervuld heeft. En dat laat ook zien dat de hemelse Vader in de feestkalender al lang alles had ingepland wat hij met zijn zoon van plan was en ging doen. En Yeshua kwam het tot in detail allemaal vervullen. De eerste feesten, de voorjaarsfeesten, vervulde hij bij zijn eerste komst in deze wereld. En de najaarsfeest in de zevende maand, die komt hij nog vervullen als hij weer terugkomt bij zijn tweede komst. Laten we daar naar uitzien, naar die dag, dat Yeshua ook die najaarsfeesten komt vervullen. Dat hij terugkomt met de bazuin, dat hij zijn koninkrijk komt stichten. En dat is een geweldig wonder. Als wij deel hebben aan Pesach, dan zullen we ook deel hebben aan zijn wederkomst. Als wij deel hebben aan het bloed van Yeshua, wat hij voor ons gegeven heeft, en ons vertrouwen daarop stellen, dan worden we uitgeleid en dan mogen we straks hem verwachten uit de hemel. Dan mogen we bij hem horen en voor eeuwig zijn koninkrijk binnengaan. Wat een wonder.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.